Goedenavond, broeders, zusters, vrienden. Goedenavond.
Goedenavond.
Oké. We gaan met elkaar het woord van de Heere God openen, liederen met elkaar zingen. Maar laten we eerst bidden of Hij door de kracht van zijn Heilige Geest en in de opening van het woord tot ons wil komen en tot ons hart wil spreken. Laten we danken en bidden. Heere God, trouwe Vader, schepper van hemel en aarde. Vader van onze Heer Jezus Christus en in en door Hem ook onze Vader. We komen tot U. We komen tot U, Heere Jezus. Tot wie anders? Want U hebt woorden van eeuwig leven. U hebt woorden van het volle leven. Van het leven. En Heer, we komen U zo danken dat wij hier in alle rust en alle vrijheid bij elkaar mogen zijn. Dat we Uw woord mogen openen, dat we hier Uw naam mogen belijden, mogen zingen tot Uw eer. Dat we mogen luisteren naar wat U tot ons te zeggen hebt en dat allemaal in vrijheid. En er zijn zoveel broeders en zusters over het rond der wereld die dat allemaal niet kunnen. Die geslagen worden, geschopt worden, uitgejouwd worden, die in gevangenkampen zitten, die zelfs de dood ingejaagd worden, enkel en alleen omdat ze de naam van de Heer Jezus belijden. Heer, we willen voor hen bidden, of U hen wilt helpen om telkens weer opnieuw het oog gericht te houden op de Heer Jezus. We willen U bidden voor Uw volk Israël. We danken U dat we mogen weten dat U nog een weg gaat met dat volk Israël. Omdat zij, dat volk Israël, eens zal staan als een hoofd van alle natieën. Als de Heer Jezus Christus vanuit Jeruzalem zal gaan regeren. En tot die tijd, Heer, bidden wij of we velen toegevoegd mogen worden aan de gemeente, aan het lichaam van de Heer Jezus, die zalig worden. We bidden voor alle Arabische volkeren. Want ook zij hebben de Heer Jezus nodig. Net als wij, net als Israël. En Heer, wilt U in deze wereld zo krachtig werken. Door Uw woord. Door Uw Heilige Geest. En door het getuige dat wij mogen zijn. Dat U nog toevoegt aan de gemeente die zalig worden. Heer, we danken U dat wij hier bij elkaar mogen zitten, maar tegelijkertijd willen wij bidden voor elkaar. Omdat U precies weet hoe wij hier zitten. U kent ons door en door. En U weet precies ook vanavond wat we nodig hebben. U weet het, als wij hier zitten in de pijn en de moeite van het leven. In de ziekte. Misschien niet zo zichtbaar voor de buitenwereld. Maar Heer, voor U is niets verborgen. En we willen het U zeggen, Heer. We willen ook juist deze broeders en zusters, en ook zij die oud zijn en die ziek zijn en later deze dienst zullen horen, wij willen hen bij U brengen. Aan Uw voeten neerleggen. Omdat aan Uw voeten de grootste en de hoogste en de meest belangrijke plaats is. Heer, we willen U zo bidden voor en met elkaar. Want U weet wat er in ons hart leeft. U weet ook of wij U kennen, Heer Jezus, of nog niet. Maar laat het dan zo zijn dat we vanavond echt een blik krijgen in Uw hart. Een blik krijgen op de Heer Jezus Christus en in wat U, Heer, door Hem aan ons hebt gegeven. Dat er ook vanavond nog mensen gered worden. Dat er ook vanavond nog mensen getrokken worden uit de duisternis tot Uw licht. Laat zo deze dienst zijn. Tot eer en tot glorie van Uw grote naam. En daarom geven wij alle voorbereidingen aan U terug. En zeggen wij, onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Amen. We gaan met elkaar zingen, Johannes de Heer, 314 Heiland. We zijn hier vergaard om uw dierbaar woord te horen. Johannes de Heer, 314, drie coupletten. Vanavond de Bijbel in het tweede Bijbelboek in Exodus hoofdstuk 10. Exodus hoofdstuk 10. En we lezen daar over de negende plaag die over Egypte komt. We lezen vanaf vers 21 tot en met 29. Exodus 10 vanaf vers 21. En daar lezen wij in Exodus 10 vanaf vers 21. Toen zei de Heer tegen Mozes: strek uw hand uit naar de hemel, zodat er duisternis komen zal over het land Egypte en de duisternis te tasten is. Toen Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, kwam er een dikke duisternis in heel het land Egypte 3 dagen lang. Zij zagen elkaar niet. En 3 dagen lang stond niemand op van zijn plaats. Voor alle Israëlieten echter was het licht in hun woongebieden. Toen riep de farao Mozes en zei: ga en dien de Heere. Alleen uw kleinvee en uw runderen moeten achterblijven. Uw kleine kinderen mogen wel met u meegaan. Maar Mozes zei: u moet onszelf ook slachtoffers en brandoffers ter beschikking stellen, die wij aan de Heere, onze God, zullen brengen. En ons vee zal ook met ons meegaan. Geen hoef zal achterblijven. Want van het vee moeten wij nemen om de Heere, onze God, te dienen. Wij immers, wij weten niet waarmee wij de Heere onze God zullen dienen, totdat wij daar komen. Maar de Heere verhardde het hart van de farao en hij wilde hen niet laten gaan. En de farao zei tegen Mozes: ga bij mij weg. Wees op uw hoede, dat u mij niet nog eens onder ogen komt, want op de dag dat u mij onder ogen komt, zult u sterven. Mozes nu zei: u hebt juist gesproken, ik zal u niet meer onder ogen komen. Tot zover. Voordat we hierover na gaan denken, gaan we samen nog zingen Johannes de Heer 809 op het Godslam rust mijn ziel. 809 uit de bundel van Johannes de Heer. Zusters, lieve vrienden, het moet wat geweest zijn voor Mozes. Mozes op 80-jarige leeftijd wordt door de Heere God uitgekozen om naar de farao, de machtigste man van Egypte, te gaan. De man die als God aanbeden werd. En hij moest daar tegen de farao zeggen dat hij het volk Israël moest laten gaan. Omdat de Heere... En we kunnen dat lezen in Exodus, aan het begin van Exodus. De Heere zijn naam had verbonden aan dat volk, aan het volk Israël. Want, zei Mozes tegen de farao, de God van de Israëlieten is tot mij gekomen en hij heeft tot mij gezegd, laat mijn volk gaan. Maar, we kennen allemaal de geschiedenis. De farao verhardde zijn hart en later verhardde de Heere o farao's hart en hij liet het volk Israël niet gaan. En er moesten allemaal plagen aan te pas komen om op een gegeven moment de farao zo ver te krijgen dat hij zei tegen het volk Israël en tegen Mozes en Aaron, ga weg, alsjeblieft, ga weg uit ons midden. En... dat kwam omdat alle eerstgeborenen zijn gedood in het land Egypte. Maar voordat de tiende plaag zich over Egypte liet gelden, zijn er nog 9 andere plagen over Egypte gekomen. En 1 daarvan hebben wij vanavond met elkaar gelezen. Namelijk de 9e plaag, de dikke duisternis. En we kunnen... in al die plagen die over het land Egypte zijn gekomen, zien dat de Heere in de eerste plaats aan het strijden is tegen de farao. Om zijn volk los te krijgen, om zijn volk uit Egypte te krijgen, uit de slavernij. Maar Wij zien ook dat de Heere niet alleen zijn volk Israël uit Egypte wil krijgen en strijdt tegen de farao, maar ook tegen alle goden die door de Egyptenaren worden aanbeden. En je ziet daarin als het ware steeds dat de Heer een stap hoger gaat op de ranglijst van de goden van Egypte. En nu is hij gekomen bij de negende plaag, de dikke duisternis, en zet hij de God van de zon te kijk. De zonnegod. Ja, we moeten het zeggen tegen elkaar. En we zullen dat zo meteen met elkaar nog wel zien. Die wordt wel vaker te kijk gezet. Maar hier, in die dikke duisternis, is het de zonnegod die niet kan meekomen, als je het zo mag zeggen, met de almacht en de soevereiniteit van de God van Israël. En de God van de zon werd aanbeden in het oude Egypte. Maar de godsdienst, de afgodendienst zoals wij die kennen vanuit de Bijbel, en misschien weet u dat, misschien niet, die komt van Nimrod. Dat kunnen we lezen in Genesis 10. En dat gaat alsmaar door. En de Baal en de Astarte, de koning en de god en de afgod van Agab en Izebel, de Astarte. Dat zijn allemaal afgoden die die een en dezelfde verering hebben als het ware. En die namen in het Romeinse Rijk, in het Griekse Rijk, noemen ze andere rijk, in het Egyptische Rijk, waar we vanavond over hebben. Die namen veranderen allemaal, maar de afgoden zijn hetzelfde gebleven. Door de tijd heen, door die duizenden jaren waarin de Bijbel geschreven is, zijn de afgoden hetzelfde gebleven. En sterker nog, ook in onze tijd zijn de afgoden hetzelfde gebleven. Alleen, misschien niet onder dezelfde naam, onder dezelfde noemer, maar de God van de zon wordt ook in onze tijd vereerd. Dan kun je gewoon op internet uitzoeken. Waar dan? En hoe dan? Nou, bijvoorbeeld in de Rooms-Katholieke Kerk. Als we naar het Sint-Pietersplein gaan in Rome, dan zie je daar, ik vind altijd moeilijk die moeilijke namen, maar de obelisk staan. En de obelisk, dat heeft te maken met de verering van de zon. En ook als je dat plein van bovenaf zal gaan bekijken, dan zie je, en dat heb ik opgezocht, op de mooiste uitkijken van Rome. Dat is gewoon te zien op internet. Maar als je dan van boven op dat plein kijkt, dan zie je dezelfde vorm als de zonnecirkel die in een tempel in India aanwezig is. En wat ik hiermee wil aangeven, lieve broeders en zusters, is dat de afgoden die in de Bijbel genoemd zijn en worden, dezelfde afgoden zijn als die wij in onze dagen tegenkomen. Er is geen verandering zichtbaar. Alleen de naam en misschien een bepaalde vorm. Maar de afgoden zijn hetzelfde. En juist tegen die afgoden zien wij hier, tegen die zonnegod, stelt God zich op en bewijst hij door deze negende plaag dat hij machtiger is dan de zon. En dat mensen de zon wel kunnen vereren, maar dat de mens moet weten dat één de schepper is van de zon, en dat is namelijk de God van Israël, die in Christus Jezus naar ons is toegekomen. En je kunt nog veel meer van al die afgoden die er in de Bijbel geschreven staan, kun je vandaag de dag terugvinden. Lijnen die getrokken worden van afgodische tempeldiensten zijn vandaag de dag ook in ons leven nog volop aanwezig. Maar wat ben ik blij dat er één machtiger is dan al deze afgoden, in welke vorm ze ook naar ons toekomen. Het is de apostel Paulus die in de Romeinenbrief heel duidelijk heeft geschreven dat wij de schepselen en datgene wat door de schepper gemaakt is niet mogen vereren. En Paulus waarschuwt daar, en daar kunnen wij het lezen uit mijn hoofd gezegd in vers 25 en 28 en vers 23... Daar kunnen we zien dat op het moment dat wij als mensen schepselen gaan vereren, dat er op een gegeven moment staat dat God de mens gaat overgeven. Het oordeel van de Heere God is dat God de mens overgeeft en zijn handen van de mens aftrekt. En dan zie je allemaal uitspattingen die naar voren komen omdat de mens God verlaat. Omdat de mens iets of iemand anders dient, aanbidt dan de levende God. Hoe is dat in ons leven? We kunnen misschien heel goed en fijn tegen elkaar zeggen dat wij de schepper dienen van hemel en aarde. Die zijn zoon Jezus Christus aan ons heeft gegeven. Maar lieve broeders en zusters, dat houdt iets in ons leven. Dat houdt in dat wij ons onderwerpen aan het gezag van de Heer Jezus Christus. En dat wij niets willen dan alleen maar zijn wil doen in ons leven. Want God zet ook in ons leven alle afgoden te kijk. Wij hebben een God, de God van Israël is veel machtiger dan datgene waar wij misschien buiten de Heer Jezus Christus ons vertrouwen op stellen. Hier zien wij in de negende plaag dat de negende plaag komt zonder een aankondiging van de Heer. Mozes, staat er in vers 21, moet zijn hand uitstrekken naar de hemel en dan zal er een duisternis komen over heel het land Egypte. En de duisternis is zo dik dat de duisternis te tasten is. En dan staat er, de mens, vers 23, zij zagen elkaar niet en 3 dagen lang stond niemand op van zijn plaats. En voor alle Israëlieten echter was het licht in hun woongebieden. Deze negende plaag treft het volk Israël niet. Deze negende plaag treft het volk Israël niet. Er is een scheiding zichtbaar tussen het volk van God en het volk van Egypte. Maar in het land Egypte is de duisternis zo sterk aanwezig dat de duisternis te tasten is. En niemand staat op van zijn plek. Niemand verroert zich omdat men geen hand voor ogen kan zien. En dat allemaal omdat de Heere God zelf strijdt tegen de goden, tegen de afgoden van Israël of van Egypte. En die duisternis hebben we vaker gezien en die zullen wij ook vaker zien in de Bijbel. Namelijk bijvoorbeeld in Openbaring 16, waarin staat dat er ook in het laatste der dagen een dikke duisternis zal gaan komen. Maar wat dacht u bij de dood van de Heer Jezus Christus, die dikke duisternis waarin de Heer Jezus zelf de Godverlatenheid heeft gedragen, zodat wij nooit van God verlaten zouden worden. Hij heeft daarmee, zegt de Bijbel, hij heeft de duisternis voor ons verdragen. Een duisternis waarin God zich afkeerde van hem. En vandaar ook de uitroep, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Of zoals ik ook wel eens gehoord heb, mijn God, is dit nou het van God verlaten zijn? Want dat had de Heer Jezus helemaal nog niet meegemaakt, het van God verlaten zijn. En daar in die 3 uur dikke duisternis is hij van God verlaten. En die duisternis, lieve broeders en zusters, vrienden, die komen wij veel vaker tegen in de Bijbel. Juist ook geestelijk. Het is Paulus die op een gegeven moment in Efeze 4, vers 18, spreekt over een duisternis. Efeze 4, vers 18, daar spreekt Paulus namelijk over de oude mens en de nieuwe mens. En dan zegt hij in vers 17, dit zeg ik dan een getuige van in de Heer, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Het volk Israël, dat was ten opzichte van het volk van Egypte echt zichtbaar, de duisternis in Egypte en het licht bij het volk Israël. Maar geestelijk gezien, broeders en zusters, is dat in onze levens ook zo. Paulus zegt het hier, Wij mogen niet meer wandelen en wij hoeven niet meer te wandelen als degene die nog steeds in die duisternis leven. Die duisternis, die geestelijke duisternis zonder God is een duisternis van de dood. Waarin we geen hand voor ogen kunnen zien. Waarin het licht totaal weg is. En het is juist daarom de genade van de Heere God dat Hij ons vanuit die duisternis in het licht van de levende Zoon heeft geplaatst. Van Jezus, de Christus. En ook in onze tijd is daar een verschil van leven en dood. Een verschil van wandelen in het licht met de Heere Jezus Christus of voortleven in de duisternis van je eigen hart. En van een leven zonder God. Ik vind het zo treffend dat er staat bij de 9e plaag die over het volk van Egypte komt, dat ze in vers 23, 3 dagen lang stond niemand op van zijn plaats. Niemand stond op van zijn plaats. Die duisternis was zo dik. En geestelijk gezien, als we doortrekken naar mensen die leven zonder God, is het precies zo. Het is een dood waarin de mens zonder God verkeert. Er kan niet uit opgestaan worden dan alleen maar door de zaligmakende genade van de Heer Jezus Christus. Mensen denken misschien wel dat ze vooruitkomen. Mensen denken misschien wel dat hun wandel en hun handel levend is. Maar het leeft niet voor God. De gedachten lijken misschien wel goed en levend, maar het leeft niet voor God. Het is de Heer Jezus Christus die zelf zegt in het Johannesevangelie, hoofdstuk 12, vers 46, dat Hij het licht van de wereld is. En op het moment dat wij in Hem geloven, hoeven wij in de duisternis niet te wandelen. Kennen wij dat in ons leven? Dat wij geloven in de Heer Jezus Christus en kennen wij het dat wij in het licht van de Zoon leven. In het leven van de Zoon. En wordt dat zichtbaar in ons? Ja, de Israëlieten konden in die tijd van de 9e plaag gewoon wandelen, gewoon handelen. Ze leefden in het licht. Dat onderscheid wordt zo treffend gemaakt. En de Heer Jezus zegt dat Hij het licht van de wereld is, zodat wij niet in de duisternis hoeven te leven. En daarom is het goed om te beseffen of wij ook daadwerkelijk dat licht laten stralen in ons leven. Of wij ermee bezig zijn dat wij ons overgeven aan de Heer Jezus Christus, zodat Hij door zijn woord en door zijn Heilige Geest bezig kan zijn om dat licht en dat leven uit ons te laten stromen en uit ons te laten gaan. Maar wat is het een realiteit, broeders en zusters, lieve vrienden, dat er een scheiding wordt gemaakt tussen het licht en de duisternis. Het is een scheiding tussen leven en dood. En we hebben dat vaker tegen elkaar gezegd, maar het is goed om dat te beseffen. En het is goed om daarmee bezig te zijn. Om ook vandaag, want misschien zegt u ja, ik ken de Heer Jezus. En ik mag leven, ik mag wandelen in het licht. Maar een van de kenmerken van het kennen van de Heer Jezus Christus en het doorleven van wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. Een van de kenmerken is dat wij bewogen zijn met mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. Die nog leven in de dood. Die nog leven in de duisternis, die verduisterd zijn. Maar zijn wij bewogen met die mensen? Bidden wij voor hen? En willen wij ons door de Heere laten gebruiken, zodat Hij mensen kan trekken uit de duisternis tot zijn licht? Zodat zij het leven, het eeuwige leven, kunnen krijgen wat God hen wil geven. Deze 9e plaag, die hier beschreven staat, daarin kunnen we nog een heel mooie les leren. Want op een gegeven moment, Mozes is bij de farao gekomen. En die farao die heeft Mozes geroepen. Omdat hij van die plaag af wil. En dan zegt hij tegen Mozes, Mozes, ga heen, dien de Heer. Ga maar. Dien de Heer. En dan zegt hij, alleen uw kleinvee en uw runderen moeten achterblijven. Maar uw kleine kinderen, die mogen wel meegaan. Als we die geschiedenis van Mozes en de farao en wat zich tussen hun twee heeft afgespeeld lezen, dan zien wij dat de farao telkens weer opnieuw probeert om een compromis te sluiten. In de eerste instantie zegt hij, nou, dat volk mag niet gaan, dat volk moet harder aangepakt worden. Ze krijgen geen stoppels meer waarmee ze de stenen kunnen bakken. Die moeten ze zelf maar zoeken, maar het aantal stenen moet hetzelfde blijven. En dan op een gegeven moment volgen de plagen. En dan gaat farao proberen het compromis aan te gaan. En in eerste instantie zegt hij van Mozes, je mag de Heere dienen, maar doe het in Egypte. Maar Mozes gaat daar niet op in, want de Heere had gezegd dat het volk, dat zijn volk, 3 dagreizen de woestijn in moest trekken om hem daar te dienen. En dan volgen er weer plagen en dan op een gegeven moment staat Mozes weer voor de farao en dan zegt de farao, Mozes, je mag met het volk de Heere dienen. Je mag zelfs de woestijn ingaan, maar ga niet te ver. Nee, zegt Mozes, dat mag niet, want de Heere had gezegd, ik moet 3 dagen met het volk, 3 dagreizen de woestijn intrekken. En hier zien we weer een compromis, wat de farao wil gaan sluiten. En dan zegt hij op een gegeven moment tegen Mozes, ga de Heere dienen, de kleine kinderen mogen mee, maar het vee en de runderen moeten achterblijven. En Mozes zegt in die woorden in vers 25 en 26, dat kan niet, want heel het volk moet mee. En hij maakt het zelf zo ernstig, dat hij op een gegeven moment zelfs zegt in vers 26, geen hoef zal achterblijven. Geen hoef zal achterblijven. Mozes gaat het compromis met de farao niet aan, omdat hij de woorden van de Heere God wil gehoorzamen in zijn leven. Hij wil doen wat de Heere hem gezegd had. En hij laat zich niet door de farao van die weg brengen. En dan op een gegeven moment, dan staat er weer dat de farao zijn hart verhardt. En dat hij het volk van Israël niet laat gaan, waardoor de 10e plaag moet komen. En wat kunnen wij hier veel van Mozes leren? Wat zien wij hier? Een wijsheid die God heeft uitgewerkt ook in het hart van Mozes. Als hij zo tegen die... Want u moet zich voorstellen, hij spreekt daar tegen de farao. De farao werd als God vereerd in Egypte. En Mozes staat voor hem, daarin heeft hij ook heel veel geleerd, het is schitterend om dat te leren, maar Mozes om dat te lezen, maar Mozes staat voor hem en hij zegt van nee, ik ga er niet mee akkoord, want alles moet uit Egypte. Geen hoef mag achterblijven. Dat is wat. Dat is wat geweest voor Mozes. Daarin heeft Mozes zich volkomen toevertrouwd om te doen de wil van de Heere God in zijn leven. Maar hoe is dat nou bij ons? Hoe zijn wij nou bezig om te leven en uit te leven wat de Heer in onze levens wil? En wil voltooien? Weet u, waar ik in mijn leven steeds meer achter kom, is dat zelfs het kleinste compromis wat ik sluit, wat ingaat tegen de waarheid van Gods woord, een belemmering vormt om de Heere vanuit een open hart te kunnen dienen. En daarom is het zo goed om elkaar werkelijk te bemoedigen om de Heere Jezus te dienen, om Hem te volgen. En zonder compromissen, maar het woord van God te laten staan zoals het er staat. Geen water bij de wijn doen. Het was voor Mozes zo makkelijk geweest om te gaan dealen met de farao en te zeggen van oké, farao, we gaan even de schaapjes tellen, we gaan even de koeien tellen, de kamelen, en laten we dan sam-sam doen, de helft. De helft blijft in Egypte en de helft gaat met ons mee. Zodat wij in ieder geval iets hebben om de Heere te dienen. En ik merk dat zo vaak ook in onze levens kan gebeuren. Dat we vaak zo vatbaar zijn voor het compromis. En dat we gaan handelen en dat we water bij het wijn van Gods woord gaan doen. Terwijl God gezegd heeft hoe wij in het leven mogen staan. Terwijl Hij gezegd heeft dat Jezus Christus de enige weg is. Maar hoe gaan wij om met allerlei vormen van allerlei relaties? Sluiten we daarin een compromis door dingen toe te laten in onze levens waarvan God gesproken heeft in zijn woord dat Hij het niet toelaat en niet tolereert? Of allerlei rituelen. En er zijn wat rituelen. En de Bijbel is daar heel, heel duidelijk over. Allerlei rituelen. Een van de rituelen is bijvoorbeeld dat we zo bezig kunnen zijn in de lofprijzing en dat de vorm van aanbidding wordt, terwijl de Bijbel zegt, terwijl Paulus zegt in de Romeinenbrief hoofdstuk 12 vers 1, dat ons hele leven, als wij ons hele leven overgeven aan Hem, dan is dat de aanbidding die God van ons vraagt. We kunnen die aanbidding niet in een aparte vorm gieten. Ja, het heet in heel veel gemeenten wel aanbidding. Maar God vraagt van ons dat wij onze levens geven om in aanbidding voor Hem te leven. Er zijn zoveel rituelen die in de plaats komen van datgene wat God heeft gezegd. En we kunnen maar doorgaan en we kunnen doorgaan. Bijvoorbeeld allerlei compromissen die gesloten worden met alternatieve geneeswijzen. Waarvan we twijfelen of het wel in de haak is. Maar denken we dan, baat het niet dan? Schaadt het niet? Maar het is juist de vraag wat onze Schepper ervan vindt. Het is juist de vraag wat de Heer Jezus Christus in onze levens vraagt. Dat we daarin geen compromis sluiten. Maar dat wij in onze levens geen hoef achterlaten. Van iets wat met de dood te maken heeft, wat met de duisternis te maken hebben. Heeft, maar dat wij volkomen vertrouwen op de Heer Jezus. Of wat dacht u van allerlei compromissen die wij sluiten in onze handel en wandel? Waarvan we misschien wel weten dat het niet goed is, maar zijn we getuigend in deze wereld? Kunnen mensen uit ons zien en uit ons leven zien dat wij de Heer Jezus Christus dienen? En dat wij volledig voor Hem willen leven. Psalm 119 vers 128 spreekt duidelijk over een verschil van de bevelen van God die wij vanuit ons hart willen opvolgen. En het valse pad, het leugenpad, dat leggen wij naast ons neer, dat houden wij voor dood. Het compromis, lieve broeders en zusters, wordt zo vaak in ons leven gesloten. En het doet af aan de ware aanbidding van de Heere God en van de Heer Jezus Christus. Het doet af aan het ware leven. Ja, wereld, vanuit de wereld gezien is er ook een heel groot compromis aan de gang. Bij mij werd een filmpje op de app gegooid over, en dat kunnen we lezen bij RTL Nieuws, dat er op een gegeven moment een eenheid wordt gecreëerd. Een eenheid wordt gecreëerd. Er zijn diverse mensen die in dat filmpje het woord nemen. Het is een patriarch Bartholomeus. Ik ken ze niet allemaal persoonlijk. Maar hoofd van de Oosters-Orthodoxe Kerk. En Paus Franciscus, leider van de Rooms-Katholieke Kerk. Justin Welby, hoofd van de Anglicaanse Kerk en de belangrijkste figuur in Groot-Brittannië. Rabbijn Jonathan Sacks, tot 2013 opperrabbijn van Groot-Brittannië. En weet u, en we weten dat de Bijbel erover schrijft en dat we daar naartoe gaan, omdat de geest van de antichrist al reeds werkzaam is onder ons. Weet u, deze mensen willen een eenheid zonder Christus. Een paar van die uitspraken die dan voorbij komen zijn dat je de schoonheid van God in elk wezen moet zoeken. Of een van de mooiste dingen van tijd doorbrengen met mensen die anders zijn dan jij, die een ander geloof hebben, is dat je ontdekt hoeveel je gemeenschappelijk hebt. Of het maakt niet uit welke kant van de berg je beklimt. We moeten elkaar immers helpen. Die compromissen die door de wereld worden aangeboden, lieve broeders en zusters, die zijn zo verleidelijk. En het lijkt zo mooi. Maar het is leugen. En het is bedrog. Het heeft met de dood te maken. We lezen dat in het einde der dagen er een afval zal komen. En dat het moeilijk is. En dat er veel meer vervolging zal gaan komen van hen die de naam van de Heer Jezus Christus belijden. Ik geloof in een opname. Maar ik weet niet hoeveel verdrukking wij nog hier zullen krijgen voordat de Heer Jezus ons komt halen. Maar wat ik wel weet, is dat Hij vandaag aan mij vraagt, Gijsbert, wil je in mijn licht wandelen? Wil je alles wat met de afgoden te maken heeft uit je leven wegdoen? Wil je geen compromis sluiten? Geen water bij de wijn doen, zodat mijn woord schade oploopt? En dat kan. Dat kan namelijk door de kracht van de Heilige Geest. De Geest die de Heer Jezus Christus uit de dood heeft laten opstaan. Die in ons woont. Die in ons leven is. Door zijn kracht mogen wij volgers zijn, navolgers zijn van de Heer Jezus Christus. In zijn kracht worden wij alleen maar gewezen op de Heer Jezus Christus. Maar God gaat niet dwingen. Ja, God zal ooit eens met zijn oordelen komen. En dan zal een ieder die de Heer Jezus Christus niet kent, vallen onder het oordeel van God. Maar als we zo Exodus lezen en daar zien dat er zo'n scheiding is tussen de duisternis en het licht. En als we zien dat de Heer Jezus Christus zelf, dat Hij zelf het licht van de wereld is. En als we mogen uitdragen dat Hij, als wij Hem kennen en Hem lief hebben en onszelf aan Hem hebben overgegeven, dat wij in dat licht mogen wandelen. Dan moeten wij ook eerlijk zijn en tegen mensen zeggen die in de duisternis blijven wandelen, dat ze vallen onder het oordeel van God. Ja, maar dat is zo hard. Het is maar de vraag of dat hard is. Misschien is het wel harder om het niet te zeggen, zodat mensen uiteindelijk erachter komen dat ze bedrogen uit zijn gekomen omdat wij het ze niet verteld hebben. Dat heeft niets te maken met een schuldgevoel dat wij elkaar moeten aanpraten of mogen aanpraten. Maar het heeft te maken met het feit dat wij geen compromis sluiten. En als de Bijbel zegt, dat de Heer Jezus zelf zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Laten wij zijn woorden zo staan zoals ze er staan, zoals Hij ze gezegd heeft. En dat is hetgeen wij uitdragen. En dat is hetgeen wij mogen uitdragen. Jezus, de Christus, die de Heer wil zijn van ons leven en die door ons heen wil werken, om in de tijd die we nu nog krijgen, die door ons heen wil werken in deze tijd, om mensen te trekken uit de duisternis, wat de dood is, tot het leven wat Jezus is, de Christus. En wat doet u? Wat doe jij? Sluiten we een compromis? Of staan we voor deze waarheid? Door de kracht van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen. Johannes de Heer 664, eens zal de dag vol blijdschap zijn. Johannes de Heer 664, eens zal de dag vol blijdschap zijn. Als God, de Heer der Heren, als koning van zijn rijksdomein op aard zal triomferen. Laten we God danken en bidden. Heere God, wat een wijsheid vanuit uw woord. En wat een waarheid. Maar wat kan het ook confronterend voor ons zijn. Heer, we hebben gezien vanuit Mozes dat hij geen compromis sloot. Zelfs niet over het kleinste dingetje. Hij sloot geen compromis, maar wilde de weg gaan zoals u het hem gezegd had. En Heer, laat dat ook in onze levens zo zijn. Dat wij geen compromis sluiten. Ja, de wereld is bezig om een compromis te sluiten en daarmee duwen ze de Heer Jezus Christus en wat hij gezegd heeft over zichzelf en wat hij gedaan heeft en wat u gezegd heeft over hem, duwen ze weg. Maar Heer, het kan zo zijn dat er ook in onze eigen levens allerlei compromissen zijn. Compromissen die ingaan tegen uw woord, tegen wie u bent, tegen hoe u handelt. Leer ons Heer dat we ons daarvan bekeren. Dat we ons omkeren en dat we ons uitstrekken om uw wil te doen. En dat we uw woorden eerlijk en in liefde en in waarheid en in heiligheid zullen uitdragen in deze wereld. En dat houdt in dat we niet geliefd zullen zijn in deze wereld. Want we weten het. U heeft zelf gezegd, Heere Jezus, ze hebben mij gehaat en ze zullen u haten. En wij zijn niet van deze wereld. Maar Heere, leer ons om ons niet te schamen voor de waarheid van uw woord. Help ons en bemoedig ons om uw naam te belijden voor alle mensen. Help ons om vast te houden. Ook al is alles in beweging om de Heer Jezus buiten de deur te zetten. En zijn verzoenend offer te verloochenen. Help ons om vast te houden in liefde, in waarheid, in heiligheid. Aan de weg. Jezus Christus de Heer. Het is zo nodig. Er zijn zoveel mensen op zoek die in de dikke duisternis van de Godverlatenheid zullen komen als ze zo doorgaan. En die nu leven in de dood. Die nu leven in een verduisterd verstand. In de duisternis van hun eigen hart. Maar dat waren wij ook, Heer. Wij leefden ook zo. Maar juist door uw genade zijn wij in het licht gekomen. In het licht van uw Zoon. In het licht van de Heer Jezus. En help ons maar. Help ons maar zo krachtig, Heer. Zodat u door ons heen kan werken. Om mensen te trekken uit de duisternis tot uw licht. Zegen ons zo. U kent ons. U weet wat we nodig hebben. Maar vul ons met uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Amen. We gaan nog met elkaar een slotlied zingen en onder dit voorspel van het slotlied doen we ook de dienst erop veranderen. De Heere zegene u en uw gaven. En dan zingen we eerst voor de zegen twee coupletten van het lied Johannes de Heer 236. Dankt nu de Heer voor al zijn zegeningen. Johannes de Heer 236, 1 en 2 voor de zegen en het derde couplet na de zegen. En onder het voorspel is de dienst erop veranderen. De Heere zegene u en uw gaven. Laten we bidden om de zegen van de Heer. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u, na een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.